soms doe je eens een ontdekking en was er inderdaad een componiste die ontdekt worden en die misschien inderdaad lange tijd niet ernstig genomen zijn door vooroordeel. Daar proberen we natuurlijk tegenin te gaan en we proberen die werken te programmeren.
Welkom bij Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals in Vlaanderen praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het mooie veld dat we met z'n allen delen. Mijn naam is Anne Overberg en vandaag praat ik met Jan van den Houwe, overkoepelend artistiek directeur bij Opera Ballet Vlaanderen. Opera Ballet Vlaanderen, of OBV, is de grootste van de 7 kunstinstellingen die de Vlaamse gemeenschap rijk is. Met locaties in Gent en Antwerpen produceert en presenteert het opera, dans en concerten en het doet dat met een eigen orkest, koor en kinderkoor. Ik spreek vandaag met artistiek directeur Jan van den Houwe. Hallo Jan.
Hallo, we gaan.
Hallo, hoe lang ben je hier al aan de slag bij OBV?
Ik ben begonnen als artistiek directeur in september 2019. Wat dat ook betekent dat na 3 grote premières we alles al mochten sluiten met de pandemie. Dus het is een turbulente start eigenlijk geweest. We proberen nu zo rond de 16 producties per jaar te presenteren, te realiseren. Ja. Want ik ben als opera artistiek directeur begonnen, maar onderweg is het ballet er ook bijgekomen. En dus sinds een goed jaar ben ik ook artistiek directeur van het ballet. Dus.
En vanuit die positie dan als artistiek directeur eigenlijk, hè, en ook als huis, wat is jouw grootste droom, jouw visie, misschien zelfs jouw utopie voor ons kunstenveld vandaag in de toekomst? Hoe ziet dat eruit?
Cultuur moet in een gezonde samenleving een centrale plek hebben. Naast het politieke, het economische. We zien dat dat voortdurend onder druk staat. Dus mijn droom is dat cultuur altijd kan blijven een leidinggevende rol in de samenleving hebben. We hebben dat heel erg gemerkt, denk ik, tijdens COVID. Toen plots die toegang tot cultuur verdween, dat je toch heel erg merkte dat mensen plots voelden wat ze daar misten. Ja, ik denk de cultuursector moet niet een sector zijn die voortdurend in het defensief is of achterop hinkt, maar eigenlijk echt een voorloper zijn. En dat moeten we ook samen doen. De grote instellingen en de kleinere en de freelancers en allemaal samen. We hebben dat ook tijdens COVID gemerkt, hoe belangrijk dat het is om daar samen ook standpunten te kunnen hebben, om een goede dialoog met de politiek te hebben, soms ook op het beleid te kunnen wegen. Daarin denk ik dat de grote instellingen toch hun gewicht, letterlijk in de schaal, ook kunnen leggen om belangrijke thema's te bespreken. Je vraagt wat dan mijn droom is, maar ik denk algemeen, het formuleren van dromen, van soms utopieën zelfs, is eigen aan kunst, samen een visie formuleren. Ja, ik denk dat we ons daar niet als sector mogen in opsluiten. Dus artiesten kunnen echt de weg tonen, zeker in zo crisismomenten. Ik denk dat we tegenwoordig meer dan ooit gevoel hebben, de ene crisis is nog niet begonnen en de volgende staat al klaar. Ja, daarin kunnen wij als creatieve sector zeker ons rol spelen. Maar het is voortdurend aan ons om tegen bepaalde populistische stemmen in natuurlijk, die ook meer aangewicht winnen, om daarin te blijven duidelijk maken waarom dat cultuur die belangrijke rol heeft in de maatschappij.
Dus ik kon je spreken over een leidinggevende rol eigenlijk op 2 manieren, hè? Op de planken of in de galerie of whatever. Dus door dromen te formuleren, door verbeelding, hè? Via verbeelding. En dan ook meer politiek, toch? Door te gaan praten met of door pleitbezorger te zijn voor. Hè?
Ja, ze zijn beiden heel, heel belangrijk. Ik vind, ja, verbeelding, je hebt het woord daar gezegd, maar dat is het. Het zich kunnen verbeelden dat de wereld anders kan zijn dan dat die is. De meeste grote werken uit de geschiedenis in dat genre opera hebben altijd alternatieven geformuleerd voor wat er gaande is in de wereld. Of tonen soms hoe een wereld kan zijn. En daarin kan je dan bijvoorbeeld belangrijke thema's vandaag als diversiteit en zo tonen ook op de scène. Hoe het mogelijk is om samen te leven, om samen te werken. En dan gaat het over wat je toont op de scène en hoe je werking. Opera Ballet Vlaanderen is een huis met 450 medewerkers. Samenwerken, daarin is ook... Het is een kleine maatschappij op zichzelf, die zich ook voor een koor bijvoorbeeld, een orkest, die dynamieken daarin... dat is één ding. En het andere is inderdaad uw rol opnemen ten opzichte van de politiek, in gesprek blijven. Ik vind... Je kan van mening verschillen met sommige politici, maar het gesprek moet constructief blijven. Ja. En daarin vind ik ook wel dat we als hele sector wel een weg hebben afgelegd ook.
We hebben al een bepaalde weg afgelegd, maar er is nog werk te doen. Of heb je zoiets van, is er iets wat dat toch beter kan of moet op dat vlak? Ook nu dat COVID voorbij is en dat we niet zo direct een heel concreet probleem hebben om ons samen over te buigen? Of we hebben er misschien te veel? Hè?
Kijk, ik denk dat we allemaal zo wel zien wat de grote uitdagingen zijn. En vele huizen zijn daarmee bezig. Ik vind duurzaamheid een heel groot thema. En dan gaat het in hoe maken we onze voorstellingen, hoe lang leven onze voorstellingen, maar ook... Hoe gaan we om met onze mensen, met onze middelen? Een ander groot thema, diversiteit. Ik heb altijd wel het gevoel gehad, de laatste tijd, zeker in de gesprekken rond de nieuwe beheersovereenkomsten, rond de subsidies, dat die thema's bij vele politici bijna voetnoten zijn. Mm. Ja, samen weer een soort visie ontwikkelen rond die grote thema's, dat vind ik toch een groot...
Bedoel je dan een visie vormen als veld of... Samen met de beleidsmaker?
Beiden. Dus als veld natuurlijk. Maar ik heb daar het gevoel dat iedereen toch wel op diezelfde lijn zit rond duurzaamheid en zo. En dat iedereen het belang ziet. Ik ga niet zeggen dat we er al zijn. Ik denk een van de grote frustraties of zo is soms de traagheid waarmee dingen lopen. Het grote thema diversiteit... Het is ondertussen ook al... Het is van voor COVID geleden, maar ik was naar een voorstelling van Vier Hoog gaan kijken in Gent. Allemaal kleutertjes. Ik zat daar tussen 100 kleuters. Een heel kleurrijk gezelschap. En ik denk dat iedereen die kinderen heeft, weet... En zeker mensen die in steden wonen... Hoe die diversiteit, hoe demografisch alles echt aan het verschuiven is. En... dat je dat toch heel traag ziet binnen de cultuursector mee evolueren. En dus ja, in dat opzicht dus zie ik daar echt een groot werkpunt. Maar ik voel soms dat het wel aan ons is ook om daar bij de politici en zo op te wijzen. Op te zorgen dat een thema is. Ik denk dat we dus heel vaak... Een voorbeeldfunctie, we tonen vaak dingen ook gewoon voor, op de scène natuurlijk, letterlijk. Ja, bijvoorbeeld de laatste voorstelling die we nu brengen, dit seizoen, is Lenotte di Figaro. En het hele idee van het decor en de kostuums is dat alles hergebruikt wordt. Dus er is niks nieuws gebouwd, alles komt uit de stok en toch wordt er een nieuwe wereld daarmee gebouwd. Dat is een radicaal voorbeeld, maar bijvoorbeeld als operahuis zijn wij aangesloten bij een Europees netwerk, Opera Europa heet dat. En daar zijn echt werkgroepen rond die thema's die vrij ver gaan. Hè, met echt volledige lijsten. Welke materialen gaan we nog gebruiken bij het bouwen van decors? Hoe gaan we toeren? Hoeveel gaan we nog reizen als huis? Dus daarin denk ik, als we daar op een heel bewuste manier mee omgaan. Maar ik zie dat in andere domeinen ook. Ik zie de haven van Antwerpen is daar ook mee bezig. Maar wat ik zei daarin, in de maatschappij mee een leidinggevende rol nemen. Niet achterlopen op de feiten.
Ja.
Zowel opera als ballet zijn natuurlijk eigenlijk historische genres. Dus die komen uit een bepaalde tijd. Zo alle meesterwerken van de voorbije eeuwen zijn door witte mannen geschreven. Daar kunnen wij niks aan veranderen. Daar kan je soms gaan kijken. Soms doe je eens een ontdekking. En was er inderdaad een componiste die ontdekt wordt en die misschien inderdaad lange tijd niet ernstig genomen zijn door vooroordeel. Daar proberen we natuurlijk tegenin te gaan en we proberen die werken te programmeren. Wil dat nu zeggen dat wij Mozart niet meer mogen spelen of Beethoven? Nee, dat zijn nu eenmaal echt die werken waarvan ik echt ook geloof dat ze nog altijd iets ons te zeggen hebben. Als we een Mozart brengen en we laten die bijvoorbeeld door Anne-Theresa de Keersmaker dan asceneren, dan krijg je de visie van een vrouw op zo'n stuk natuurlijk. Dus hoe dat we die stukken interpreteren, daarin hebben we alweer meer keuzes. Ik probeer een evenwicht te vinden bijvoorbeeld, evenveel mannelijke als vrouwelijke dirigenten. Dat is zoeken, want er zijn nog altijd... Dirigent wordt nog altijd enorm gezien als een mannenberoep. En er zijn nog altijd minder vrouwen. Maar dus dan moet je daar wel een beetje positieve discriminatie toch gaan doen. Maar de belangrijkste stap is dan daarna, als we nadenken over het nieuwe werk, het hedendaagse werk, het wie geven we vandaag op de opdrachten, en welke verhalen gaan we vandaag vertellen... Dan moet je echt denken, kijken naar de diversiteit die er leeft in onze steden vandaag. En daar die verhalen naar boven brengen. Met die, ja. En daarin zie ik een enorme opgave. Als grote instelling vind ik dat we daar dan wel die opdracht hebben om ons huis echt open te stellen. En
heb je daar dan ook streefcijfers in? Genre, het kan gaan over aantallen mensen die je kansen geeft of de productiebudgetten die zij krijgen of de tournees die zij...
Voor het moment hebben wij daar nog geen echt cijfers op geplakt. Nee, buiten bijvoorbeeld dat ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke
dirigenten
of regisseurs of choreografen. Ja, we hebben naast opera en ballet hebben die derde pijler, Vonk, die dan helemaal rond inclusie, talentontwikkeling. Daarin willen we echt inzetten op samenwerking. Het idee is daarop, we doen daar niks alleen. Als je naar al die projecten kijkt, ga je zien dat we eigenlijk altijd partners, vooral uit de Vlaamse cultuursector, hebben waarmee dat we een project... Iedereen heeft daarin zijn... Hè, dat kan een kabinet K zijn, omwille van hun specifieke profiel. Dat kunnen heel veel jonge makers. Wat voor mij heel belangrijk is... Historisch is dat zo gegroeid. Opera en ballet worden als soort ivoren toren gezien. Ik denk dat we daar al heel veel aan doen. Maar dat is iets blijvend. Ik vind het altijd een goed teken als jonge mensen komen aankloppen, omdat ze gewoon het gevoel hebben, door te zien wat dat we doen, dat ze bij ons terecht kunnen. En dat ze een project kunnen pitchen bij ons. Dat we ook daar duurzaamheid zoeken. Ja. Ik vind het heel belangrijk om met mensen trajecten op te zetten. Niet zo één klein projectje is, maar de mensen begeleiden in de weg naar grootschaligheid. Dat hoeft niet negatief te zijn. Hetgeen dat wij doen is eigenlijk altijd groot. Onze podia zijn groot, er is heel veel volk bij betrokken. En veel jonge makers vandaag zijn daar weer naar op zoek. Ik zie dat bij een Benjamin Abelmeira, die is gefascineerd dat daar heel veel volk kan samenkomen. En heel diverse mensen kunnen samenkomen. Vonk is eigenlijk gemaakt om op een bepaald moment overbodig te zijn. Op een bepaald moment moet het vanzelfsprekend zijn dat elke operaproductie en elke balletproductie voldoet aan die criteria. Maar moesten we dat meteen doen, dan zijn al onze abonnees in één keer weg waarschijnlijk van opera. Dus je moet natuurlijk wel stap voor stap. Ik denk dat het wat eigen is aan die klassieke kunstvormen, die toch ook gaan over het bewaren van eeuwenoude metiers en kwaliteiten en zo, dat daar een deel van het publiek inderdaad met bepaalde verwachtingen komt. Ja, wat men soms vergeet is dat het levende kunst is. Hè. We zitten niet in een museum. Het zijn podiumkunsten. Het wordt gemaakt door levende mensen. En wat we zien is dat 50% van ons publiek in het huidige seizoen nooit eerder naar Opera Ballet Vlaanderen was geweest. Ja. Dus, en dat is veel. Ja. Dus dat betekent wel dat mensen ook komen omwille van Elisa Boa Albrechts en niet per se omdat ze de titel Le Nozze di Figaro of zo kennen. Ja. Ja. Dus dat voel je heel erg, dat bij de jongere generatie al die titels van die grote werken niks meer zeggen. Mm-hmm. Waar dat vroeger nog zo, zo opera of gewoon cultuurliefhebbers konden inschatten van oh, La Traviata is meer iets voor mij dan Wagner of zo. Dat is echt helemaal. We zien heel erg dat mensen vaak om heel andere redenen komen. Als we samenwerken met een interessante choreograaf, een filmmaker, iemand die ze kennen van ergens anders, een acteur. En gelukkig zijn opera en ballet daarin mengvormen ook, die het toelaten vaak om die combinaties te maken.
Ja. Om nog eens terug te komen naar de rol dan van Opera Ballet Vlaanderen of van kunstinstellingen in het algemeen. We hebben het gehad over pleitbezorger bij de politiek, maar ik zou eigenlijk willen terugkeren naar waarover je het had. Als het aankomt op diversiteit en daar voorbeeldstellend in zijn, welke drempels zie jij voor jezelf, voor OBV of voor grote kunstinstellingen, nog op dat vlak? Waar zou het eigenlijk nog beter kunnen en wat zou daar dan voor nodig zijn?
Ik had het daar net al zo over een traagheid die ik merk rond die thema's. Heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de meeste mensen die momenteel leidinggevend zijn in die cultuursector toch nog altijd niet die diversiteit weerspiegelen. Ja. Dus dat we daar toch echt gaan moeten werk van maken. Anderzijds zie ik dat hier in huis ook gewoon. Kijk je naar ons kinderkoor, dan is ons kinderkoor veel diverser dan ons volwassenenkoor. Binnen 10 jaar zijn de kinderen van ons kinderkoor in ons volwassenenkoor. Allee, dat is vaak een normale doorstroom. We zien dat bij de dansers ook. Dansers, balletdansers zijn jonger, dus er zit een veel grotere diversiteit. Dat zijn allemaal zo'n 20-jarigen. Dat zal zich ook wel langzaam verschuiven. Dus een belangrijk, mooi voorbeeld vind ik Rayanne Bryce Davies. Dat is die zwarte mezzosopraan die hier heel vaak heeft gezongen. Ze is hier in het jonge ensemble begonnen, maar zij heeft mij ooit gezegd... Ja, ze is zo in Texas opgegroeid in een gezin dat geen voeling had met opera. Allee, dat was het verste wat dat ze zich kon indenken van haar wereld. Maar op tv had ze Jessie Norman, de beroemde zwarte sopraan, zien zingen in de Metropolitan Opera in New York. En dat gaf haar gewoon het gevoel van... Ik kan dat ook bereiken. En dat is... Dat mag je niet onderschatten, wat een podium en wie het toont op een podium of wie zijn plek neemt op een podium. Ja, het zit eigenlijk in het niveau voor het conservatorium weer, als ik over onderwijs, het gaat over in de lagere scholen en zo, waar je die enorme diversiteit in de klassen ziet, dat daar die toegang tot kunst... heel breed wordt gegeven. En dat daar iedereen het gevoel heeft van... Oh, dat kan iets voor mij zijn.
En dan zit je eigenlijk toch terug bij het beleid. Hè? Maar dan veel breder beschouwd. Dan gaat het niet over...
Het cultuurbeleid, dan is dat
om het nu zo lapidair te zeggen... Gaat het niet over bij onze minister te gaan pleiten... voor meer middelen voor de kunsten. Ook belangrijk. Maar om echt bij het Vlaamse beleid... sociaal, maatschappelijk, cultureel te gaan zeggen van... Kijk alsjeblieft naar de plaats die kunst en samenleving heeft en ook de kansen die met die kinderen kregen om daarmee in contact te komen.
Ja, dat is wat ik helemaal aan het begin van ons gesprek zei, dat cultuur voor mij, cultuur en kunst zijn natuurlijk niet hetzelfde, maar cultuur is, onderwijs zit daar ook in en dat gans, dat veld die centrale rol moet blijven kunnen krijgen en niet Er is altijd een tendens om alles vanuit het economisch perspectief te bekijken. En wij kunnen heel goed aantonen als cultuursector hoe dat wij ervoor zorgen dat alle cafés die rond een opera veel meer verkopen en dat deze buurt meer leeft en al die zaken. Maar toch blijft altijd dat beeld bestaan van die subsidieslurpen en zo. Geld geven aan cultuur is een investering in heel veel zaken. En hetzelfde is dan zoals dat onderwijs ook een investering is.
En is dat dan iets waar je zegt van eigenlijk kunnen wij als kunstensector ook met, wie is die onderwijs, met Ben Weitz bijvoorbeeld, of kunnen wij ook buiten onze eigen muren om gaan praten en voor... Omdat je dan eigenlijk echt gaat voor, niet voor je eigen zaak, maar echt voor iets dat maatschappelijk van zodanig groot belang is. En ik probeer een beetje
te... Ik denk dat dat nu te weinig gebeurt, inderdaad. Maar dat we dat ook samen moeten doen met onderwijsinstellingen die daar ook vragende partijen naar zijn waarschijnlijk.
En is dat ook goed om nog te veel schotten? Kunstinstellingen dat je erbij kunt... Dat je eigen ziet erbij nemen? Of is er een andere speler in het veld die dat moet doen?
Ik denk wel dat we daar een rol kunnen spelen.
Ja.
Dat is het voordeel van die grootschaligheid. Dat je heel veel mensen bereikt. Ja. En echt gewicht kan hebben ook in zo'n discussie.
Want het zou in elk geval een heel duurzame of intelligente manier zijn om te gaan voor meer inclusiviteit en grotere representativiteit van de samenleving op lange termijn. Hè? Om te zeggen, we doen wat we doen als instelling in ons huis, maar we gaan eigenlijk nu gaan praten met onderwijs en met gelijke kansen. Dat vind ik wel een interessante.
Ja.
En om daar nog verder op te borduren, we komen aan de laatste vraag, hoor. Ik heb u gevraagd naar uw dromen. Utopie voor het kunstveld. Heb je ook een nachtmerrie? Iets waarvoor je bang bent? En ik bedoel dan niet iets waarvoor je echt vreest, bedoel ik. Iets dat zou kunnen gebeuren dat je zegt van daar moeten we echt beducht voor zijn. Als veld.
Ja, ik heb veel collega's natuurlijk. Opera is bij uitstek een Italiaans genre. Maar wat een extreemrechtse regering kan teweegbrengen. Daar kan geen enkele buitenlander meer een cultuurinstelling leiden, hè, in Italië. De directeur van de opera van Napels is vorige maand aan de deur gezet omdat hij een Fransman is. Hè. Dus er is een wet gestemd die dat tegenhoudt. En dat kan gewoon... Ja.
Er is een wet gestemd?
Ja, die buitenlanders na een bepaalde leeftijd kunnen buitenlanders niet meer directeur zijn van een instelling. En nieuw zit er enorm veel druk op om buitenlanders te weren in grote instellingen.
Ja.
Natuurlijk, ja. En dan zie je dat die media, en dat staat jaren bezig natuurlijk in Italië, dat gecontroleerd wordt door die mensen. Maar het kan heel snel gaan. In Hongarije zie je dat ook. In Polen, hoe moeilijk het is. Wij kunnen als artiest nog altijd wel vrijuit praten en je voelt ook al dat je...
Ja, er wordt op toegezien.
Ja. Dus dat is een gevaar, denk ik. Maar wat je daar kan aan doen, ik denk zoveel mogelijk die verbinding en zo uitdragen als instellingen. En met positieve verhalen toch naar buiten blijven komen.
Ja. Dus jij vreest eigenlijk voor de resultaten van de verkiezingen straks in 2024 ook afgaande op de polls. En wat dat kan doen.
Wat dat kan, ja.
En wat dat kan teweeg brengen.
Ja.
Ja, je kunt...
We mogen ook niet verstarren. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen... blijven verder doen, denk ik. Blijven creëren, proberen. Het is ook nog... voor het moment nog altijd een van die weinige domeinen, denk ik, waar dat falen soms nog wordt toegestaan. De maatschappij is zo prestatiegericht, gewoon zo... de druk. En dan zie je al die resultaten natuurlijk, al die burn-outs enzovoort. En dat begint ook in onze sector. Maar je kan nog altijd als artiest zaken uit te proberen. En ik vind dat ook een taak voor de grotere instellingen. Om als je met jonge makers een traject doet, dat dat ook echt wordt duidelijk gezien als een traject. Dat dat niet allemaal over dat eindresultaat gaat, maar dat het gaat over het leerproces, het ook eens kunnen mislukken en daar niet meteen de conclusie uit trekken van die artiest kan het niet of zo. Maar,
ja, dat is goed. Dankjewel, Jan.
Ja, gedaan.
Voor dit boeiend gesprek.
En ik niet beginnen zweven.
Je luisterde naar Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het veld dat we delen. Volgende keer praat ik met Lana Willems, algemene en artistieke leiding bij Monty. Tot dan!